Jezus zei, alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Paulus zegt, de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk.
Weet je, mag ik heel erg op inhaken?
Laat me, ja, anders zijn we okay. Voor de tijd. Hè. Ik wil wat dingen aanhouden. De wonderen en tekenen van de katholiek die zogezegd gebeuren. In 2 Thessalonicenzen spreekt Paulus duidelijk over bedrieglijke wonderen en tekenen. De katholieke kerk kan helemaal niet die wonderen en tekenen doen die door de apostelen deden. Die gebeurde niet ergens in een achterhoek, die gebeurde in het openbaar en niemand kon dat ontkennen. De Pinksterbeweging, de Mormonen, ze beweren allemaal wonderen en tekenen te doen. Als de katholieke kerk haar authenticiteit daardoor kan staven, dan doen de Pinksterbeweging en de Mormonen dat ook. Ik wil even ingaan op wat dingen die gezegd zijn in het betoog. Dat de paus zijn dingen moest leren, net zoals de apostelen de dingen moest leren. Zij moesten ook studeren om te kunnen weten wat waarheid is. Daar zit een halve waarheid in en natuurlijk ook een halve leugen dan. Als we samen even Galaten hoofdstuk 1 openslaan. Daar lezen wij, en ik heb weinig tijd, ik wil nog wat dingen zeggen. In vers 12 dat Paulus zegt, want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Dus Paulus moest niet eerst studeren, nee, hij kreeg het van God wat er moest gezegd worden. Lees ook verder laat me eerst iets anders zeggen. Ik heb er geen probleem mee om te erkennen dat Petrus een vooraanstaande rol in de kerk had, in de vroege gemeente. En Matthäus 16, vers 18, dat is zo'n duidelijk voorbeeld waarvan de katholieke kerk vogelpik doet. Als we naar de kerkvaders moeten kijken, dan het merendeel van de kerkvaders volgt niet de uitlegging van Petrus en Petra. Maar laat dat nog in het midden. Zij brengen daar geen duidelijkheid in. Laat dat nog in het midden. Petrus had een vooraanstaande rol. Iemand die de Bijbel respecteert, kan dat niet ontkennen. Als we in Galaten hoofdstuk 1 verder lezen, dan zien we dat Paulus, in hoofdstuk 2 vers 7, in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie van onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die van de besnedenen, immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En de steunpilaar reikte hem de broederhand, zie je ook verder. Dus als Petrus de paus was, wat daar trouwens hier in de schrift staat, er is, hij was geen paus, maar als hij de paus was, dan was hij alleen de paus van de Joden. En dan was Paulus de paus van de heidenen. Dus dan moeten we twee pausen hebben, altijd, en niet één paus. Want Paulus zegt duidelijk wat hij was, wat Petrus was voor de Joden, was hij voor de heidenen. Nu, Paulus was geen paus, Petrus was geen paus. Hij aanvaarde geen aanbidding. In Handelingen hoofdstuk 10 zien we dat Petrus was trouwens gehuwd. Wat niet mag volgens de katholieke kerk, maar Petrus was wel gehuwd. Het merendeel van de brieven. Paulus was eigenlijk zelfs zou een betere paus geweest zijn dan Petrus. Want het merendeel van de brieven in het Nieuwe Testament zijn door Paulus geschreven en niet door Petrus. In Efeze 2 vers 10, laten we dat heel even lezen. Daar zien we het, hoofdstuk 4 vers 10 en 11. Ik pik even in op 11. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Het is pas 400 na Christus dat de paus de titel papa heeft gekregen. In de Bijbel is daar geen sprake van een paus en dat wordt ook nergens niet geïmpliceerd. De onfeilbaarheid van Petrus, daar wil ik toch nog een woordje over zeggen, die werd bevestigd. Bevestigd door onweerlegbare wonderen en tekenen. Handelingen 19 vers 11 en 12 staat dat bijvoorbeeld God door de handen van Paulus ook buitengewone krachten deed die niemand kon ontkennen. In Handelingen hoofdstuk 15, laten we daar even naartoe gaan, want daar is ook naar verwezen. Daar zien we over de raad die daar samenkwam, de gemeente in Jeruzalem, zien we dat Petrus inderdaad opstand en ook weer een vooraanstaande rol neemt, maar niet als een paus spreekt. Petrus spreekt over hoe God hem heeft gekozen om aan de heidenen het evangelie te verkondigen daar, als de eerste. We zien dan een twee. In de gehele vergadering werd het stil en Paulus en Barnabas verhaalden al de tekenen en wonderen die God door hen had gedaan. Niet één of niet enkele, maar al die tekenen, de vele tekenen en wonderen. Punt 3, Jacobus nam het woord en hij zei wat Petrus zegt. Wat Paulus zegt, alles wat hier wordt uiteengezet, stemt overeen met wat de profeten zeggen. Wat de profeten van het Oude Testament zeggen. Ook hier zien we weer dat de schrift als een autoriteit werd gebruikt om iets te bevestigen. De fariseeën, daar werd ook even naar verwezen dat we alles moeten doen wat de fariseeën zegt. Als we Matthäus 15 lezen en Marcus hoofdstuk 7, dan zien we dat dat absoluut niet is wat Jezus daarmee bedoelt. En ik denk dat het ook een voorbeeld is van hoe de schrift wordt misbruikt om een standpunt te verdedigen. Want Jezus verwerpt duidelijk de tradities van de fariseeën, hoe zij extra dingen aan de Bijbel hadden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld het wassen van handen en al die dingen. Tot zover. Amen.